De nieuwe Contrabas podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
134 en het voordeel van 134, Chrétien, goedemorgen.
Dag, hallo. Hey, hoi.
Het fijne van 134 is dat, hoewel ik en jij geloof ik ook heel weinig van cijfers weten, is dat zolang het even is, is het deelbaar door twee. Dus dan hoeven we nooit ons zorgen te maken dat we op een prima getal zitten. Laat staan dat we een bestraffend mailtje krijgen van Jonica Smeets.
Nee, maar goed, laten we nu die cijferobsessie maar eens laten varen, Hans. Het krijgt een beetje een baard, die grap. Goed.
Oké, we gaan... voor de luisteraars die echt voor de inhoud gaan, en dat gaan al onze luisteraars natuurlijk,
uiteraard.
Ga ik meteen even verklappen welke boeken we gaan bespreken. We gaan bespreken een uit 1955, een heruitgegeven roman uit 1955. En hoe spreek je dat uit netjes, Kretje? Maria Dermoet?
Ja, de Maria Dermoet, ja, zeker.
Maria Dermoet. En zij schreef in 1955 verscheen haar roman De 10.000 Dingen. En dat is dus opnieuw uitgegeven. En dat deze links en rechts als klassiek omschreven roman gaan we dus bespreken. En als tweede boek heb ik hier voor me liggen van de Zuid-Afrikaanse schrijver François Smith. De roman De Getuigenis.
Dat is voor zo meteen. Dat is lekker
zo. Ja, en wat ik kan verklappen is echt dat het echt wat mij betreft. En de luisteraars weten, wij lezen in dienst van de podcast lezen we elke week, bijna elke week, twee boeken. Ik nog wel even los van mijn eindoordeel. Dit waren echt twee hele afwijkende en bijzondere boeken, kan ik alvast verklappen.
Dat is mooi. Ik ben benieuwd hoe je dat gaat vertellen.
Nou, oké. Jij bent in Berlijn geweest en wat mij opviel, en je hebt ons deels via sociale media op de hoogte gehouden van wat je daar gedaan hebt. Ik weet van mezelf dat als ik even geen werk heb, dat ik juist betekenisloos mogelijke activiteiten ontwikkel. Maar jij gaat jij gaat je vullen met nieuwe betekenis.
Wat heb ik gedaan, Hans? Ik ben naar een boekhandel geweest. Naar meerdere boekhandels, mag ik wel zeggen. Want er zijn in Berlijn aardig wat boekhandels. En naar een museum. Bedoel je dat? Maar daarnaast, Hans, moet ik wel even zeggen, dat wist je niet, heb ik ook een hele dag doorgebracht in en rond de Kurfürstendamm. Waar ik meerdere warenhuizen bezocht heb, mag ik wel zeggen.
Okay.
En ook daarbij, ik heb ook Gros Ein gekocht. Ik heb een jasje bij de Muji gekocht. Dat is een winkel die wij niet hebben. Mm-hmm. En ook betekenis, zitten we daar ook al aan betekenis, Hans? Ik heb een mooie winkel bezocht die ik nog nooit van dichtbij gezien had. Ja. En ik heb een aantal mooie kledingstukken mogen verwerven in Berlijn. Ja.
Maar dat is het mooie van sociale media natuurlijk. Je kiest natuurlijk wat je wilt delen en wat je niet wilt delen. En wat mij is bijgebleven, misschien heb je die jasjes en die kleding ook gedeeld, is dat mij minder opgevallen. Maar nogmaals, ik vlucht altijd, zoals je weet, Chrétien, ik vlucht bijvoorbeeld naar het voetbalstadion. En dan weet ik dat ik gedurende 90 minuten niet, terwijl Feyenoord speelt, weet ik in ieder geval één ding zeker, dat ik niet aan boeken denk of aan romans.
90 minuten niet.
Dat is wel een bevrijding, maar...
Ja, dat is lang. Want als ik naar NEC zou gaan, wat het plaatselijke voetbalclub hier is, dan zou ik denk ik waarschijnlijk 90 minuten alleen maar aan boeken denken. Als ik dat, terwijl ze dit jaar best goed spelen. Maar goed, maar dat is, kijk, dat museum hè, waar ik was, dat is een fantastisch museum. Jij noemt dat betekenis, maar als je daarheen gaat, dan ben je daar dus in zo'n groot gebouw, de Hamburger Bahnhof, het prachtig groot oud station waar ze allemaal gigantische kunstwerken in staan.
Ja.
En er was deze keer een overzichtstentoonstelling van de Zuid-Koreaanse beeldhouwer en graficus en schilder Lee Ufan, een soort minimalistische kunstenaar.
Mm-hmm.
En dan loop je door zo'n enorme tentoonstelling, want hij kon enorm grote stukken opstellen allemaal. En dan is dat niet zozeer betekenis wat je toevoegt aan je leven, maar je loopt door het leven van zo'n man heen eventjes. Dus je ondergaat wat hij voor jou bedacht heeft. En dat vind ik. Dat is toch mooi. Dat is toch hetzelfde eigenlijk. Als naar voetballen gaat, dan onderga je ook de betekenis die andere mensen aan je leven toevoegen. Dus dat is dan...
Ik zit na te denken of Santiago Jiménez, de spits van Feyenoord, of die inderdaad de intentie heeft om om de mensen in het publiek van betekenis te voorzien.
Nou, hij noemt dat dan doelpunten, maar dat, zijn, dat is natuurlijk wel, dat is wel betekenis, Hans. Als je
ja,
dat,
ja, ja, ja.
Want zonder doelpunten heeft Giménez natuurlijk geen betekenis. Dat is, ja. Dan, zeg, dan word je zo'n brobby, word je dan, als je dat hebt. Hè? Dan ben je niks meer. Dus een spits zonder doelpunten heeft geen betekenis. Net zoals een museum zonder kunstwerken ook niet veel is. Of als je... Je loopt ook wel eens door tentoonstellingen die niet werken. Hè? Bij die Li Ufam vond ik echt fantastisch. Daar had ik een mooi moment trouwens. Over echt en onecht gesproken. Er was één installatie van hem. Met allemaal grind op de vloer. Twee stenen en een lange spiegel tussen die stenen. En die liep naar een muur. En daar hing een Rembrandt. Hing daar. Een zelfportret van Rembrandt. Maar ik dacht... Ik had niet van tevoren mij ingelezen. Goh, wat leuk, een reproductie van een Rembrandt. Dus we mochten over dat grind lopen. Dus ik daar, want dat vind ik altijd leuk om in kunstwerken te lopen. Dat vind ik al sowieso. Ik wil er eigenlijk liefst ook aankomen, maar dat mag nooit. Maar goed. Ja, de pindakaasvloer, zegt Erik van daar wilde ik weer niet op lopen. Maar goed. Alhoewel, dat zou ook mooi zijn geweest, al die voetstappen daarin. Maar goed, ik dus op dat grind. En ik dacht dus, dat is een reproductie van Rembrandt. Dus ik kwam heel dichtbij die Rembrandt. En daar kwam ineens een Duitse zijn poster af van, hallo, dat is dan, kunnen ze daar ook een blikkelijk weggehen? En ik van, waarom? Is dat geen reproductie? Nee, nee, dat is echt. Dat hebben we als Engeland horen lassen. Dus dat bleek een echte Rembrandt te zijn, die ze daar in dat kunstwerk gehangen hadden, ter ere van Li Ufam. Ja. Dus dan denk je ineens, hé, wat grappig. Ik dacht dat het niet echt was, maar het is toch echt. En dan krijg je de vraag... Wat is echt en wat is niet echt? En is die Rembrandt hier echter dan als die loshangt van Li Ufam? En nou ja, jij noemt het betekenis, maar ik vind het nogal... Ik vind dat een leuke dagpassering, maar, moet ik eerlijk zeggen.
Ik luister hier heel graag naar. Het mag voor mij nog uren duren, maar ik hoor toch op de achtergrond, niet letterlijk, maar figuurlijk, de stem van Erik. Die zegt, dit is een podcast over literatuur, jongens. Dus
ja, maar dit is de betekenis en literatuur zijn natuurlijk. Die hebben met elkaar veel met elkaar te maken. Want wij geven boeken ook betekenis door erin rond te lopen. Door ze te lezen dus, ja.
Ik vind het een prachtig, prachtig verhaal.
En niet alle boeken zijn Giménez. Dat is een ding wat zeker is. Yeah.
Prachtig verhaal, Chrétien. Ik ga even terug naar de sompige Hollandse realiteit. En die schrijft, of die vertelt mij dat zeker op de boekenmarkt, of je nu een top 1, een top 10, een top 50 of een top 100 samenstelt, er is één boek wat overal bovenaan staat. En dat is dat nieuwe boek van Rutger Bregman, luister naar de naam Morele Ambitie. Nou ga ik dat boek niet bespreken en stel ik tot jouw opluchting waarschijnlijk ook niet voor om dat te gaan lezen voor deze podcast.
Nou, ik zou het zeker niet lezen, dus dat maakt niet uit. Je kunt voorstellen wat je wil.
Wat ik ter sprake wil brengen is dat ik er niet in geslaagd ben om aan Rutger Bregman te ontkomen. Want elke zender die je opzet of elk tijdschrift dat je opsloeg, Daar kwam je dus Rutger Bregman tegen. Dus waar wij een beetje rondzeulen met onze boeken. Daar is Rutger Bregman. Wat promotie betreft zit hij in de Champions League of ver daarboven. Maar wat me dus steeds opviel, is dat hij natuurlijk min of meer steeds hetzelfde verhaaltje afdraaide. Want met herhaling verkoop je natuurlijk boeken. Maar toen hij wil dus dat we meer morele ambitie gaan tonen. Dat is ook de reden dat dat boek zo heet. Maar wat me dus echt opviel, en ik ben dus heel benieuwd wat jij ervan vindt, is dat hij steeds een carrière beschreef of een loopbaan als 40.000 weken. Hij zei, je hebt in een carrière 40.000 weken. En daar moet je dus in de visie van Rutger Bregman, moet je daar dan zoveel mogelijk productie of zinvolle output moet je daar uit zien te krijgen voor een betere wereld. En ik haakte al zo verschrikkelijk af. Ik dacht bij mezelf, ik wil helemaal niet over mezelf nadenken, Rutger.
Ik wil je niet voor dat
40.000 weken werkt.
40.000 weken, als je dat deelt door 52, Hans. Dan krijg je bij mij 769. Dus ik denk eerlijk gezegd, ja, Methuselam kan dat nog net wel. Maar ik denk, zou het niet gewoon 7000 zijn?
Ik denk dat die 4000 weken dan bedoelt.
Ja, je moet wel even, want anders krijgen we. Dus we hebben het over getallen, Hans, in het begin. Dan krijgen we echt de getallenpolitie weer op ons dak. Dus even get your figures. Maar goed, er is dus een betekenis. Het woord betekenis is wel het woord van de show voor dit moment. Ja. Dus we moeten een betekenisvolle carrière hebben. Hè? Dat zegt Rutger Bregman toch, of niet?
Ik heb levensgroot in mijn aantekeningen 4000 weken staan. Dus ik ben
hoe kom je bij die 70.000? Merkwaardig.
Maar de vraag is eigenlijk, hoe ziek moet je geest zijn om tegen iedereen te zeggen, jouw carrière bestaat uit 4000 weken?
Nou ja, je moet niet, ik weet niet hoe ziek Rutger Bregman is. Zelf denk ik dat hij totale hersenverweking heeft, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik zie wel een overeenkomst met iemand anders. We hebben toen dat boek Zeven Vinkjes, wat was het? Niet Zeven Vinkjes, toen ging het niet over vogels, maar over vinkjes, van Joris Luijendijk besproken. En ik zie een overeenkomst tussen die twee, want wat zij doen is een boek schrijven, dat is één, maar dat boek, Hans, dat is het vehikel van iets anders. Want Rutger Bregman gaat net als Joris Luijendijk hiervoor, die gaat nu het bedrijfsleven in hele dure sessies vertellen hoe zij hun carrières moeten veranderen, zodat Rutger Bregman weer rustig kan slapen.
Ja, en dat ze niet 4000 weken anders kunnen besteden.
Ja, en dat ze niet per ongeluk geld gaan verdienen wat hij niet kan uitgeven zelf. Dus die Bregman en die Luijendijk, dat zijn geen schrijvers. Die hebben het boek als vehikel voor hun carrière. Het zijn letterlijk dominees zijn het. En dat staat mij dus verschrikkelijk tegen in dat soort types.
Ja.
He, voordat je het weet ben je een soort Tjeerd Bruinja, zeg maar. He, dus dat is echt, het zijn mensen die, ja, die boeken die doen er eigenlijk helemaal niet toe. Dat idee heb ik.
Ja.
Heel veel mensen hebben dat boek al gekocht, leggen dat dan neer. Dat is een soort signaalfunctie van ik heb dat boek.
Ja.
Hier, vinkje, weer een vinkje afgevinkt. Ja. Ja.
Maar voor mij is die 4000 weken, want ik geef natuurlijk heel beleefd jou het woord, maar ik heb daar zelf natuurlijk misschien indirect te komen om mijn eigen reflectie op die 4000 weken even in.
Maar dat is nog 76 jaar, hè? Dat is best lang.
Ja, maar wat mij zo opvalt is dat die progressieve denkers, en ik denk dat of progressieve types, activistische types, waar Rutger Bregman dan maar even toe rekent, dat je dus ziet, en dat vind ik dus het onthutsende, dat ze die taal van die spreadsheet managers, dus die hebben ze zich helemaal eigen gemaakt. Die spreadsheet manager zegt ook tegen jou, Chrétien Hans, jouw carrière bestaat uit 4000 weken die je wel productief moet gaan maken. Nou,
dus en dan heb ik hier een lijntje.
Dat hele rechtse discours over economisering van de mensenleven. Dat is overgenomen nu door de linkse type. Nee, als Bregman.
Nee, dat is niet rechts of links, Hans. Wat zij doen is, zij hanteren een totalitair jargon. Het is niet links of rechts, het is totalitair. Jij moet zus en zo doen, want anders deug jij niet. Jij moet dit en dit bereiken, want anders deug je niet. Dus het zijn allemaal, en daar herkennen ze elkaar in, ze hebben allemaal een totalitaire ondergrond. Bregman, Luijendijk, noem ze maar op, alle politici bijna. Iedereen weet voor jou wat je moet doen. Dat zijn totalitaire mensen. Dat zijn mensen, als je daardoor geregeerd wordt, dan is het concentratiekamp dichtbij. Dus dan zijn we er niet ver vanaf. Nee, dat meen ik echt serieus. Of een variant op het concentratiekamp.
Ik zie Rutger Bregman zie ik nog niet zo snel.
Jawel hoor, dat is een echte kampcommandant is dat. Ja, dat weet ik echt heel zeker. Ja.
Ja, nou, dan wilde ik nog iets kwijt met jouw permissie. Ik heb daar ook een blog op de Nieuwe Contrabas over geschreven. Ik ben natuurlijk anderhalve week geleden naar Roxane van Ypres. Ik kondig van tevoren aan, dit is de laatste keer dat we in deze podcast over Roxane van Ypres hebben. Maar
dat is fijn.
Ja, ja. maar haar boek dat we ooit ergens, dacht ik in aflevering 6 of 67, Eigen Welzijn Eerst ooit besproken hebben, waarvan we gezamenlijk tot de conclusie kwamen dat we er geen snars van begrepen en dat het volstaat met behoorlijke onzin. Die show van haar, die lezing in Tivoli Utrecht, werd dus aangekondigd als de lezing gaat nog verder. Dus ik dacht nou, ik vond het boek al behoorlijk onzinnig. Dus nu, ik was zo nieuwsgierig dat ik uiteindelijk naar die lezing ben gegaan. Nogmaals, ik heb daar de meest giftige elementen heb ik in een stukje op de Nieuwe Contrabas geplaatst. De meest giftige elementen uit die show heb ik in dat stukje beschreven. Maar wat ik dus echt niet begrijp, Chrétien, en misschien kun jij daar licht op werpen, is dat zij heeft het dan de hele tijd uiteindelijk over liberale waarden. Namelijk dat we allemaal scholen nodig hebben, en universiteiten en gezondheidszorg om ons als mens te ontwikkelen. Op een manier dat je denkt, ja, Roxane, daar ben ik helemaal niet tegen. Dat vind ik juist.
Zijn dat ook liberale waarden? Zijn dat liberale waarden?
Dat kun je je nog afvragen. Maar wat zo Roxane dus niet begrijpt of niet wil begrijpen, is dat precies die liberale waarden die uiteindelijk voor gezorgd hebben dat we na de val van de muur alle delen van ons leven vermarkt zijn gaan worden, dat ze dus niet begrijpt dat mensen daar nu zo genoeg van hebben, van die vermarkting, dat je dus inderdaad een backlash krijgt naar meer wat je dan illiberale waarden. En dan roept Roxane van Ypres opeens, maar zo zijn we niet getrouwd. Jullie moeten die liberale waarden, waar die jullie bijna kapot gemaakt hebben, die moeten jullie wel blijven omarmen. Nou, ik begrijp dat echt niet. En wat ik echt, waar ik me ontzettend aan gestoord heb, is het intellectuele simplisme. Nu ga ik ook even los. Het intellectuele simplisme waarmee ze een aantal politici in ultrakorte fragmenten in haar lezing invoegde, zoals Pim Fortuyn, die notabene met de verwezen samenleving een vrij uitgebreid boek heeft geschreven over de stand van de maatschappij. Daar kun je het mee eens of mee oneens zijn. Maar zij versimpelde dat. Zij versimpelde Fortuyn tot: hij sluit mensen uit. Hij is het begin van alle kwaad. Hij, bij hem begint de ellende. Dan dacht ik echt van, nou, dit is zo simplistisch. Daar erger ik me echt wezenloos
aan. Ja, de geschiedenis begint voor dat soort mensen in 2000 ongeveer. Hè?
Ja.
Ja. Maar goed, ook Roxane van Ypres, hè, dat is natuurlijk, ik wil niet vervelend doen en wil niet op mijn eigen aanbeeld blijven slaan, maar zij heeft ook totalitaire trekken natuurlijk. Hè? Die mensen weten altijd heel goed voor andere mensen wat ze moeten doen. En dat valt me zo op. Dat valt me op aan Van Ypres. Die weet heel goed, jij moet die liberale waarden omarmen. Dat moet.
Ja.
Jij woont ergens in een beschimmelde flat. Ergens waar je buren de hele dag op djembe les zijn. Maar jij moet en jij zult onze liberale waarden blijven omarmen. Het is altijd, jij moet iets doen wat wij zeggen. En dat bevalt me niet. Dat is denk ik wel ongeveer in overeenstemming met wat jij hier zei. Ik weet het niet zeker, maar nou ja.
Ik zou dolgraag nog een luchtig onderwerp, want ze hebben nu even zwaar ingezet. We zijn er ook een week even uit geweest, dus misschien als reactie op dat we die week uitval, zijn we extra zwaar begonnen. Maar ik zie eigenlijk in mijn lijstje, even kijken, ja, zie ik nog niet echt een. Heb jij nog een luchtige outro of overval ik je hiermee?
Ik zag dat, nee, ik heb geen, ja, ik, ja je overvalt me, maar ik zag dat Ilja Pfeiffer wel nog een literaire prijs heeft gewonnen.
Ja.
Zag je dat of niet?
De boon heeft hij gewonnen.
Hij heeft zijn werkterrein naar België verlegd, Ilja. En daar trappen ze er nog wel in. Die flauwekul van hem. En daar heeft hij dus die prijs gewonnen. En hij was ook weer helemaal des Ilja's. Hè. Hij stond daar in dat, bij die bekendmaking in zijn glimmende, goedkope Gaco-pak uit Utrecht. En toen stond er in als onderschrift bij van: als immer in een smetteloos maatkostuum gehuld. Het zag er niet uit, het sloot niet, het was echt verschrikkelijk. Dus, nou ja, we zijn er denk ik vanaf van Ilja. Dat is misschien goed nieuws. Hij is naar België. Hij zou ook naar België verhuizen als hij niet al in Italië woont. Nou, ik zou zeggen, wat houd je tegen, schat? Hè? Steden genoeg.
Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
Voor ons ligt De 10.000 Dingen van Maria Dermoet. En
ja.
Ik had ooit wel eens, ik geef nu even mijn instapniveau aan. Ik had natuurlijk ooit wel eens van Maria Dermoet gehoord tijdens mijn studie, maar ik had eerlijk gezegd geen idee welke tijdperk ze precies leefde, hoe ze er precies uitzag en wat überhaupt de context van haar werk was. Dus ik ging daar echt in volkomen blanco. En dat heeft misschien ook invloed gehad op mijn oordeel over dit boek. Dat zeg ik maar even als neutrale inleiding. Chrétien, ik heb jou opgezadeld en jij hebt uiteindelijk ingestemd om te proberen de 10.000 dingen van Maria Dermoet samen te vatten.
Ja, ik heb trouwens qua instapniveau, daar wil ik even op aansluiten. Ik heb mijn leven lang altijd gehoord, je moet Maria Dermoet eens lezen.
Ja.
En ik moet eerlijk bekennen dat tot nu toe, ondanks het feit dat ik in het bezit ben van haar verzameld werk, nog niet gebeurd was. Dus ik ben ook hier vrij blanco ingegaan. Niet blanco, want ik had natuurlijk wel een soort vaag idee in Nederlands-Indische letteren, bla bla bla. Maar goed, het gaat dus over, of het boek gaat, dat begin ik al fout eigenlijk, waar gaat het boek over? Dat weten we niet. Het boek is een, je zou kunnen zeggen, het is een impressie. Dat is eigenlijk beter in dit geval.
Ja.
De samenvatting van het boek staat eigenlijk al in het motto. Het motto is van Chen Shen, ik weet niet wie dat is, maar dat zal wel een of andere filosoof zijn of een boeddhistische meester. En die zegt, wanneer de 10.000 dingen gezien zijn in hun eenheid, keren wij terug tot het begin en blijven waar wij altijd geweest zijn. Dat is eigenlijk de beste samenvatting
klinkt,
van het boek
klinkt
die je zou...
Het klinkt taoïstisch, ja.
Ja, dat is het ook een beetje, het boek. Het boek is, je zou kunnen zeggen, heeft één hoofdpersoon. Dat is mevrouw Felicia Kleintjes.
Ja.
Die woont op een, wat ze tuin noemen. Dat is een soort plantage-achtig iets. Of een grote boerderij. Op een Molukse eiland. Op een van de Molukken waar zij zit.
En, waarvan een aantal literatuurhistorici zeggen dat het Ambon waarschijnlijk is, ja.
Dat klopt, ja. En daar, zij herinnert zich dingen, dat is één, van zeg maar de nadagen van het dat vind ik een moeilijk woord, net als aluminium, kolonialistische bewind, wat we daar gevoerd hebben.
Ja.
Zij herinnert zich dingen van dat eiland uit Nederland. En langzaam maar zeker komen er ook figuren omheen die zich weer allerlei dingen herinneren. Het is heel impressionistisch geschreven, als ik dat zo kan zeggen. Mm-hmm. Het gaat vooral over herinneringen. Hè? Het hele boek is een soort herinneringswolk die voor ons wordt uitgespreid.
Ja.
En aan het eind zijn we inderdaad, overrassing, want we denken steeds al die verhalen zijn los van elkaar, blijken we toch alles aan elkaar te kunnen knopen en zitten we met dat begin waar we, dat eind is het begin waar we blijven. Van die filosoof die ik net citeerde.
Ja.
Dus ja, het is moeilijk. Het is dus echt heel moeilijk samen te vatten. Maar dit is volgens mij ongeveer de kern van wat het boek is.
Maar jij noemt het, jij noemt het impressionistisch geschreven. Ik terwijl ik het... ik begon te lezen, zoals je een boek begint te lezen. En ik was verrast. Verrast sowieso. Ik zou bijna zeggen prettig verrast, maar... Ja, dan weet ik eigenlijk niet of ik het wel zo prettig vond. Dat kan ik het moeilijk vaststellen. Maar ik was in ieder geval echt verrast door de schrijfstijl. En door de... je mag me hier omslaan, maar het is een hele zintuigelijke stijl. Dus je ziet dat landschap, je ziet die tuin, je ziet de baai waar het aan ligt. Je ziet ook de flora en fauna. Daar word je, ik zou bijna zeggen, door Maria Dermoet met je neus ingedrukt, maar op een manier dat je denkt, ja, maar nu even weg met die flora en fauna, waar gaat het boek nou eigenlijk over? En dat is een beetje een strijd dat je in feite het hele boek voert. Dus er komen personages in voor, er zitten subverhalen in met plotlijnen. Je zou kunnen zeggen, die weelderige Indonesische begroeiing, die blijft constant over die verhalen hangen. En ik ben onmiddellijk ook secundaire literatuur, want ik was eigenlijk wel verrast door dit werk. Ik dacht, wat ik er ook van vind, ik vind het wel heel bijzonder geschreven. Dit is echt een atypisch, voor Nederlandse begrip, een atypisch boek. En toen ging ik een beetje op internet rondstruinen en toen kwam ik haar ontdekker, dus de man die vindt dat hij haar schrijftalent heeft ontdekt. En die man die heet Johan van der Woude.
Oh,
en die heeft dan het lef om het volgende te schrijven over... En dan heb je waarschijnlijk ook gelijk een beeld, een beetje van de sfeer van Maria Dermoet. Maar ook een sfeer uit de jaren 50, namelijk een sfeer waarin mannen genadeloos over vrouwen oordelen. En dan schrijft Johan van der Woude, nogmaals haar ontdekker. Zij beschikte niet over een grote woordenschat. Haar stilistische mogelijkheden waren beperkt. En ze heeft zich de techniek van het schrijven heel langzaam en nooit goed eigen gemaakt. Dus dan denk je, nou, dat, en maar dan komt de zin daarachter. Maar zij bezat een uiterst gevoelige en zuivere intuïtie. Zij bezat een aangeboren gevoel voor haar ritme en klank, voor maat, voor het juiste detail en het directe beeld. Haar werk is ontstaan uit de authentieke gevoelstroom van de klank en haar eigen wezen. Sorry voor die hapering aan het eind.
Ja, dat begrijp ik wel. Want wat een lul met vingers, die van der Woude zich. Wat is dat voor gelul? Wat hebben we hier bij de kladden?
Ik voel inderdaad plaatsvervangende schaamte voor
ja,
deze.
Ja, je zou je bijna verontschuldigen dat je man bent. Ja,
ja ik had echt zoiets van, nou, de eerste zin zou uit een nieuwe revue kunnen komen. En de tweede zin uit de happiness, inderdaad.
Ja. Maar goed, als er één ding is dus wat opvalt aan dit boek, is dat de schrijfstijl van Dermoet hangt tegen het geniale aan. Ik begrijp ook wel waarom Oep de Jong noemt haar altijd als groot voorbeeld. Of als een van zijn favoriete schrijvers. Dat begrijp ik ook wel. Die heeft ook een beetje die gevoelige stijl. Dat alles willen uit de benen op geestelijk niveau. Ik had hetzelfde als jij. Ik denk, dat boek is voornamelijk stijl. Juist. Hè? Het is heel veel stijl. Ik denk op de duur ook wel van... Zo, dit is wel heel veel stijl. Net zoals wat jij had. Dat ik denk... Mensen. Kunnen we nou ook eens een keer gewoon een kopje koffie zetten en even rustig met een koekje achteruit zitten?
Ja.
Maar dat is natuurlijk een beetje ook weer neerbuigend van mij. Het is een volledig volgehouden exercitie, dus dat is heel goed. Wat ik wel ook denk is, hoe moeten we dit in deze tijden van decolonialisme, hoe moeten we dat lezen? Hè? Want zij
decolonialisatie,
heeft
ja.
Oh ja, decolonialisatie, ja. Dus de kanon wordt gedecoloniseerd, maar wat is dan, hoe moeten we dit boek dan zien? Dit zijn natuurlijk herinneringen van iemand die Nederlands is en die daar woont. En die daar dus ook geprofiteerd heeft van de bronnen en de mensen die daar leven. Het is allemaal heel weemoedig en heel fantastisch. En ze past daar precies in die omgeving.
Ja.
Maar ze hoort er niet. Hè? Het is ook een studie naar iets van waar hoor ik? Ik denk dat ik hier hoor, maar hoor ik hier wel? Zo zou je met moderne ogen ook kunnen lezen. Is die Francis Kleintjes, Alicia Kleintjes daar wel echt thuis?
Ja, dus want jij nodigt mij eigenlijk uit om het door de kolonia, om dat boek nog eens te heroverwegen, maar dan door de koloniale bril. En dan heb ik de neiging om te denken aan hoe zij Westerlingen portretteert. Want er zit een aantal. Zit natuurlijk een prominente professor in dit boek.
Ja, dat is een beetje de sukkel, is dat, hè? Ja.
Ja, die dus de planten, hoe zeg je dat? De
plantkunde, de botanistische kunst beoefent.
Ja, de botanistische zeg maar, huishouding van Java in kaart probeert te brengen. Hè? Dus op een westerse manier, namelijk door te klassificeren. Hè? Dus dat,
ja.
Hier, daar wordt de westeling als een rationeel. Hè? Eigenlijk is die een soort metafoor voor het westerse rationalisme. En wat ik er vooral in zie, is dat Maria Dermoet, die ik dan maar even in dit geval gelijkstel, sorry, aan Felicia Kleintjes. Mag natuurlijk niet, maar dat doe ik dan.
Nee, dat is ook niet helemaal waar, denk ik.
Nee, oké, maar de manier waarop de Indonesische cultuur wordt geportretteerd, is er wel een van respect en van eigenlijk bijna van bewondering. Van,
ja,
zij hebben een soort kennis, een soort magische kennis, die wij in het Westen zien, ook die professor die op een onfortuinlijke manier aan zijn einde komt. Wat je zelf net al zei, dat is een sukkel. Wij zijn de sukkels.
Ja, maar het is ook een beetje dat eeuwige guna guna, weet je wel? Ze zijn zo stil op de achtergrond. Je hoort ze niet, maar je hebt wel een mes tussen je ribben als je even niet oppast. Dat is ook een neerbuigend natuurlijk, toch? Dat is, heeft ook iets. Dat hele gevoelige en dat hele niet-rationalistische krijgt ook iets clichématigs als je het zo leest met moderne ogen.
Ja, maar ik vind dus dat ze door haar stijl aan dat clichématige ontkomt.
Ja, dat is waar. Het boek is, dat blijft staan, een ongeloof, dat toen in die tijd, het is wereldwijd vertaald, las ik ook.
Ja, zeker.
Dat toen niet zo in Nederland niet heeft gezorgd voor een grote, ja, Maria Dermoet Hoos, dat begrijp ik niet. Het is ongelooflijk dat in de jaren 50 verscheen.
Ja, dat
en
komt door
niet,
die Johan van
opgepikt.
Der Wouden waarschijnlijk. Die waarschijnlijk ja. Ik weet het niet.
Ja, in de jaren 50 had je natuurlijk ook nog mensen zoals Hermans, W.F. Hermans, die Vazalis zeiden ze, dat is keukenmeidenpoëzie, weet je wel. Dus er werd nog anders naar vrouwelijke schrijvers. Dat dit boek zo lang onder de radar heeft kunnen leven, is natuurlijk een godsbeest.
Ja, en het is mooi dat je dat zegt, want daar sluit dit heel erg wat ik had voorbereid, want ik heb altijd aantekeningen. Ik noem ze lang niet allemaal in de podcast. Ik schrijf meestal meer op dan ik in de podcast kwijt kan. En daar zorgt Erik wel voor. Maar, hoe heet het? Op een gegeven moment wordt er dus door die Johan van der Wouden of door een andere literatuurwetenschapper, daar wil ik even vanaf zijn, wordt er dus gezegd, nee, die Maria Dermoet, die schrijft niet, die schrijft op. En dat is een hele interessante nuance.
Dat is zo'n compliment, zou je zeggen, of niet? Is dat
nou,
geen compliment?
Wat ik daarin lees, is dat er schrijven heeft iets actiefs. Jij schrijft, ik schrijf of ik kies welke woorden ik kies. Maar opschrijven, en daar zit een suggestie in, dat Maria Dermoet, en dat is natuurlijk eeuwenoud in de kunstgeschiedenis en ook in de literatuurwetenschap, is dat een schrijver een medium is. Dus ze schrijft dingen op die ze van buitenaf aangereikt krijgt. Dat is volgens mij de suggestie in opschrijven.
Ze is maar een doorgeefluik of zo.
Hè?
Een doorgeefluik. Of
ja, exact. Exact. Ja. En Dat is inderdaad, dat vind, kijk, en of dat nou uiteindelijk waarderend bedoeld is, hè, zo van fantastisch dat ze dat allemaal opschrijft, of dat het eigenlijk bedoeld is als ja, ze heeft het niet van zichzelf, ze krijgt dat ingefluisterd en dat is dus misschien wel inferieur, dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik vind wel dat het boek leest, en ik denk dat Maria Dermoet, ja, ik kan haar niet meer vragen of het zo is, maar dat ze wel onder invloed staat van het idee dat ze inderdaad een medium is namens een hogere, namens een hogere macht. En dat geeft dat hele boek ook een soort mysterieus aura.
Ja. Ja, dat is het. Het is een cliché, maar het is een stille kracht, het boek. Hè? Het is iets wat er is. Het is er, ja. En je weet niet precies wat je ermee moet, maar je moet er wel wat mee.
Benadrukt hebben, want als mensen dit straks, als ze nieuwsgierig zijn geworden naar aanleiding van dit item, vergis je niet. Hè, dit gaat dus heel veel over de natuurbeschrijvingen van Maria Dermoet, over haar indrukken van Indonesië. Maar er zitten ook hele soapachtige elementen in. Er zitten drie verhalen in die misschien zelfs spannend zijn.
Die wat geheimzinnigs hebben, waardoor je steeds... Er zit ook moord en doodslag voor de liefhebbers zit er ook in.
Nou ja, ik zou bijna zeggen, zoals
liefde,
de klassieker zit er bijna alles in.
Ja, dat klopt. Ja. Zullen we heel even het begin voorlezen? Dan weten we meteen, dan hebben we een klein proefje van de stijl en dan kunnen we met het volgende
verder.
Op het eiland in de Molukken was nog een enkele tuin overgebleven uit de tijd van de specerijperken. Een enkele maar. Er waren er trouwens nooit veel geweest. En op dit eiland had men ook vroeger niet over perken gesproken, altijd over tuinen. De tuinen lagen nu, zoals toen hier en daar, verspreid aan de beide baaien, buitenbaai of binnenbaai, met hun bosjes van specerijbomen, soort bij soort. Kruidnagel bij kruidnagel, nootmuskaat bij nootmuskaat. Enkele hogere schaduwbomen ertussenin, kinariebomen meestal. En aan de baaikant voor de windvang kokospalmen of platanen.
Ja.
Nou ja, ik vind dat je zit wel meteen in dat ritme. Ja. Hè? Dit is het ritme van het boek. Dat gaat zo. Ja, ik heb het inderdaad, impressionistisch is niet het goede woord, maar het is gevoelig. Het is een gevoelig boek op een of andere manier. Zij is een sensitieve schrijver, dat is het misschien meer. Ja.
En wat ik zeker ook nog als een kwaliteit wil noemen, voor zover we niet al heel veel kwaliteiten van dit boek genoemd hebben, is dat natuurlijk dat de hoofdpersoon, en Maria Dermoet begrijp ik uit de korte biografie, de biografische aantekening die ik gelezen heb, dat ze ook korte periodes in Nederland is geweest, ook in haar jeugd. En wat ze heel goed doet, vind ik, en dat is razend knap gedaan, is dat ze heel goed laat die tegenstelling tussen leven in Indonesië en dan plop in dat nuchtere Holland wordt neergelaten. En zonder dat ze dus maar zegt van ik vind het niks of ik vind het... Ze laat gewoon aan de hand het show don't tell. Dat verschillende gevoel of dat die totale andere Nederlandse nuchtere rationele cultuur weet ze perfect. Weet ze perfect te raken. Dus dat vond ik ook ongelooflijk knap.
Ja, het is, je merkt het ook een beetje aan onze bespreking. We vinden het een geweldige schrijver, auteur.
Ja.
Maar we weten nog niet precies wat we ermee moeten. Maar we moeten er wel wat mee. En ik denk niet dat ik een boek van Van der Woude ga lezen. Jij wel of niet? Dat hoeft niet, die gek.
Mijn samenvatting zou zijn, het is een prachtige ontdekking. Maria Dermoet. Maar het is een ontdekking met de strop, want terwijl je eigenlijk denkt van nou, ik wil hier meer van lezen, weet je ook tegelijkertijd dat je waarschijnlijk het hoogtepunt van het werk van Maria Dermoet hebt gelezen.
Dat is nog één kleine roman en dan zijn er verder verhalenbundels. Maar goed, het is ook weer geen oeuvre waar je weken mee bezig bent. Dus je kunt het eens een keer, als je een keer niet naar het voetballen gaat, Hans, is het misschien leuk om eens een keer een boekje te lezen. Je weet het niet. Sorry, als Feyenoord ergens voor uitgeschakeld wordt, dan heb je die tijd toch over. En dan kun je lekker aan de Dermoet. Ja.
En dan?
Nee, Hans, dat zouden we niet meer doen. Weet je nog? Je moet zeggen, we hebben heel andere boeken en zo'n boek heb ik voor me liggen. En dan zeg ik, oh Hans, welk dan? En dan zeg jij...
En dat vind je beter dan en dan zeggen. Oké, okay, nou...
Ja, dat is veel vloeiender is dat. Ja, nou, kom maar.
Voor ons ligt, ik neem aan dat het ook voor jou ligt...
Het ligt voor mij, dankjewel. Ja.
De roman De Getuigenis van de Zuid-Afrikaanse schrijver François. Als ik het goed... ik denk dat het ook in het Zuid-Afrikaans François is. François Smith.
En dan mag jij het samenvatten, Hans, want ik heb net de hete aardappel al in de handen gehad. Dan mag jij eventjes,
Dit boek gaat over Gerbrand en Reta, met TH.
Ja.
En ik denk dat we in het huidige discours, zoals we dat in Nederland in de kranten aantreffen en in de actualiteit, dat je zou kunnen zeggen bijna dat dit sowieso twee god, misschien wel godsdienstwaanzinnige mensen zijn.
Dat sowieso, ja. Ja.
En dat ze ook, gelet op het feit dat ze hun kinderen thuisonderwijs geven, zou je ze ook nog in de categorie wappies kunnen plaatsen.
Het zijn reliewappies, als dat bestaat. Het zijn een soort, ja.
Ja.
Maar niet bepaald van het wellnesssoort, van waar ook samen.
Nou ja, uitgekleed gaat het boek over, of is de plot van het boek als volgt. Zij zitten in een buitengewest, zij wonen in een buitengewest in Zuid-Afrika, waar ze diep in de heer zijn. En de reden dat ze diep in de heer zijn, dat wordt gaandeweg het boek ook onthuld. En ze krijgen een uitnodiging om verderop in Zuid-Afrika, ik denk wel, geloof 800 of 1000 kilometer verderop, worden ze uitgenodigd voor een lezing, dit echtpaar. Ik denk dat ze getrouwd zijn tenminste.
Ja, die indruk krijg ik ook. Ja, ja.
Ja, en daar moeten ze een lezing geven, maar dat is op een plek waar Gerbrand is opgegroeid. Met andere woorden, dat is niet zomaar een neutrale plek waar ze die lezing moeten geven. Dat is een heel bijzondere plek. En aan het begin van het boek begin je al onraad te proeven, want ze zijn allebei arm. Ze hebben eigenlijk geen geld.
Ze hebben een soort missie onderhouden ze. Hè?
Ja, precies.
En daar, ze leven van giften, zeg maar.
Ja, dus ze hebben geen geld. En dan door allerlei toevalligheden, waarvan zij als godsdienstwaanzinnige natuurlijk zeggen, oh, dat zal wel een teken van God de Vader zijn, krijgen ze een auto toegespeeld, krijgen ze geld toegestopt. Dus op een hele vreemde samenloop van omstandigheden worden zij in staat gesteld om samen inderdaad, of Gerbrand moet dan die lezing geven, om daar naartoe te gaan. Nou ja, dat is eigenlijk het basisgegeven van het boek. En,
ja, het is een road. Je zou kunnen zeggen een road movie is het. Een road novel.
Road movie, ja.
Novel, ja. Het is, ze gaan met de auto, twee zendelingen gaan met de auto terug naar het gebied waar een van hen is opgegroeid. En onderweg blijven ze, mag je wel zeggen, een ontroerend rotsvast geloof in de Heer tentoonspreiden. Dat je soms ook wel eens denkt, nou, kan het een ontje minder, lieve mensen.
Ja.
Maar net als bij dat boek van Dermout is het hier dus zo. Dat, kijk, bij Dermout zag je er het koloniale verleden doorheen schemeren. Hier zie je natuurlijk iets anders. Hier zie je ook, behalve dan dat enorme religieuze gedoe allemaal, hier zie je het moderne Zuid-Afrika doorheen spelen. Hè?
Ja.
De Afrika van na de apartheid, waarin af en toe wordt er ook over die plaatsmoorden wordt er gesproken, hè, van mm-hmm. dat blanke boeren worden vermoord, et cetera, et cetera. Dus dit is ook een boek wat zich afspeelt in een bepaalde historische sfeer, zou je kunnen zeggen. Net zoals dat boek van Dermout. Toch?
Zeker. Dat is één. Maar wat ik dus echt een kwaliteit vind, want we hebben dus die hoofdpersonen Gerbrand en Reta al respectievelijk godsdienstwaanzinnig en wappies genoemd. Wat ik dus heel goed gedaan vind, ik zeg niet dat ik het hele boek van A tot Z helemaal fantastisch, maar wat ik echt heel goed gedaan vind, is dat de schrijver, François Smith dus, dat natuurlijk heel erg dik bovenop ligt om die mensen belachelijk te maken.
Vind je dat, ja?
Nou ja, kijk, ze geloven wel zulke rare dingen, of ze zien in zoveel dingen een teken van boven, dat je denkt, nou. Maar het goede van dit boek is dat hij, want dat hebben we nog niet gezegd, dit boek wordt dus in een wisselend perspectief verteld.
Tussen dan die Gerbrand en die Reta.
Weer aan het woord, ja. En dan Reta, met als effect dat allerlei banaliteiten, hè, dus of ze nou ergens naar een winkel gaan, de auto vol tanken, of onderweg ergens logeren.
Ze staan
dus
de hele tijd te bidden ook, hè? Dat is ook mooi.
Ja, ja, maar je krijgt dus steeds de versie van Gerbrand, hoe die het tanken van de auto ervaart en hoe Reta, en je zou dan zeggen, ja, de tanken van de auto is toch niet zo heel bijzonder, maar het mooie van dit boek is dus dat het laat zien dat je dat dus op een hele verschillende manier kunt beleven, ook zelfs als je een echtpaar bent wat al zoveel jaar bij elkaar is.
Ja, je zou kunnen zeggen, Hans, omdat we nu toch een thema hebben in deze uitzending, of in deze aflevering, sorry, dat het gaat over betekenis. Welke betekenis geef jij iets?
Ja.
En die mensen geven de hele tijd een religieuze betekenis aan iets. Dus ze zien in alles het ingrijpen van de Vader, zoals we het noemen. Met de hoofdletter V, dus van God.
Ja.
Dus als zij geld krijgen van iemand die dat afstaat van zijn eigen salaris, is dat een teken van God dat ze door moeten gaan met wat ze aan het doen zijn.
Ja.
Je moet erop, ik lach erop, maar ik begrijp, vanuit hun perspectief begrijp ik heel goed wat er aan de hand is.
Ja.
Zij willen dat graag geloven. Zij zien natuurlijk ook die werkelijkheid om zich heen. Hè, dat blijkt gaandeweg het boek ook, hè? Want jij zegt ze zijn om een bepaalde reden religieus. Ik weet niet of we dat kunnen zeggen.
Nee, dat zou ik niet verklappen.
Nee, want dan verklap je iets, hè? Ja. Maar je ziet ook als bijvoorbeeld een kind niet helemaal gelukkig is, hè, dat een van hun kinderen is niet helemaal jovel. Mm-hmm. Ze zien overal in, dat is, maar God heeft daar een bedoeling mee. Ik vind dat ontroerend. Ik zou graag zo ergens een godsvast geloof willen hebben in iets op die manier.
Ja.
Liever niet dat ik dan de hele tijd moet gaan bidden bij mensen als het even kan. Maar het is ook jaloersmakend om zo te zijn, toch of niet? En dat weet hij ook wel mooi naar voren te brengen. En ik denk dat die mensen dat rotsvaste geloof ook nodig hebben om in dat Zuid-Afrika te overleven, als ik het zo zie.
Ja, en wat ik ook mooi vind is dat waar je God zegt, waar je religie zegt, zeg je misschien ook wel. En dat is broeierig aanwezig in deze roman. En dat, ook, daar, ook, ook dat, daar zie je weer dat, in, en dat vind ik dus heel goed van dit boek, is dat in banaliteiten als een bezoek aan een kapsalon, wordt gesuggereerd dat daar broeierige dingen zijn gebeuren. En dat in de kleinste dingen, hè, dus op een gegeven moment halverwege het boek krijgt een nieuw kapsel aangemeten, waarvan je zou zeggen, nou ja,
maar dat is voor het eerst in 30 jaar dat ze naar de kapper gaat, of zoiets.
Ja, dus oké, je wil zeggen dat is niet zomaar een
nee, kapper. Nee, dat is dat is ook nog eens een keer de vrouw van die Pierre die ze tegenkomen en zo. Hè? Dus dat is,
vanuit ons perspectief zeggen, naar de kapper gaan is geen big deal.
Nou, voor mij niet, maar ja, ik ga echt al 30 jaar naar dezelfde kapper waar het woord studentenkorting nog steeds op de raam staat. Ja. Dus ja, ik weet niet, voor mij is het geen big deal, maar voor Greta is het natuurlijk voor het eerst dat ze met... Kijk, ze is de hele tijd bezig met dat geloof, iets innerlijks. En dan ineens krijgt ze iets uiterlijks, namelijk een mooi nieuw kapsel.
Ja.
En dat is voor haar natuurlijk een enorm ding. Dat kan niet anders, want die mensen, als ik het zo lees, die zijn niet bezig met hun uiterlijk. Dat kun je niet zeggen. Die zijn de hele tijd bezig met wat God wil. En als je dan ineens mooie krulletjes krijgt en er fantastisch uitziet en mensen zelf tegen je zeggen, je hebt een mooi nieuw kapsel. Ja, dat is natuurlijk, dat moet een enorme sensatie zijn. Dat
zou begrijpen. Ik moest niet af en toe ook aan een reality. Wat ik knapper vind aan de stijl, is dat ik moest steeds ook aan een reality-programma denken.
Ja, alsof je steeds met die mensen meegaat met een camera. Zo.
Die François Smith, die zit deze twee personages zo dicht op de huid. Je hebt het gevoel dat je met een vederlichte camera op die personages zit. En dat vond ik dus heel bijzonder en heel goed. Dat je dus in die zin ook... dat is dus echt het knappe, vind ik. Is dat... Ik ben niet God, dus niet zo waanzinnig. En ook geen wappie. Tenminste, voor zover ik zelf weet. En jij ook niet. Maar je gaat toch gewoon mee. Helemaal mee in de perspectieven van die personages. Ik heb op pagina 30 heb ik een citaat. Om even aan te geven... hoe dat werkt, dan is Greta aan het woord. Dus ze zijn beurtelings aan het woord. En Greta schrijft dan... François Smith schrijft dat natuurlijk, maar Greta is aan het woord. Gerbrand vroeg me wat ik vergeten had in te pakken. Dit is helemaal het begin voordat ze in de auto stappen. Dus nog even. Gerbrand vroeg me wat ik vergeten had in te pakken. Ik zei, hoezo? Ik had alles ingepakt. Hij zei, nee, ik moest het raden. Ik was iets vergeten. Ik zei, nee, Gut, wat dan? We hadden alles wat we nodig hadden hier in de wagen. Maar hij keek strak voor zich uit. Ik vroeg, bedoel je de Bijbel soms? Ik klapte het dashboardkastje open. Daar lag hij. Hij schudde zijn hoofd. Ik zei dat ik dat John Deere jasje van hem had ingepakt. Hij hoefde nergens over in te zitten. Toen haalde hij het hoesje uit zijn jasje en liet het me zien. Het was dat stomme ding waarmee hij zich scheert. Wat moest ik zeggen? Ach, bokkeltje. Sorry, zei ik tegen hem. Zeker over het hoofd gezien. Maar hij zat daar, zei geen stom woord en stopte het ding terug in zijn zak. Zo begon onze trip.
Ja, daar leer je, dat is zo goed geschreven, omdat je daar heel veel dingen leert.
Ja.
Die man die draagt een John Deere jasje.
Ja.
Ze hebben altijd de Bijbel bij zich. Die man is ook een ontzettende zaggerijn, laten we eerlijk zijn. Het is niet het vrolijkste type op aarde. Als ik tegen mijn vriendin zo ga doen, dan zegt ze, nou, neem je eigen scheerapparaat mee. Hè?
Ja.
Zo ze dat zeggen. En terecht, trouwens overigens.
Ja.
Maar hij is dus ook iemand, die vrouw, hij is oordelend tegen die vrouw. Hij had laat dat hoesje zien en dan moet zij van hem in schuld. Dus je leert het een alinea zoveel dingen over die mensen.
Ja.
Dat is die dichtheid van waar Dermout heel sensitivistisch schrijft. schrijft hij heel verbeten bijna, hè, die Smith. Het is kort en het is wel mooi geschreven, maar hij zit er kort op, wat je zegt, hij zit er kort op. Zo. Het is zoals Jiménez, hij zit kort op de bal.
Wat zijn de oordelen ook is. Ik vind het, uiteindelijk vind ik het een, en moet ik, kan ik niet anders dan positief zijn, ik vind het een razend knap boek. En niet alleen omdat het ook volgens mij echt een razend knap boek is, maar omdat ik ook denk, dit boek, wat ik verder, dit gaat mij bij, net zoals, dat had ik in 2023 ook, je leest heel veel, en vaak ook goede boeken, mij hoor je daar niet over klagen, maar dat zijn dan toch vaak goede boeken die je dan weer snel vergeet.
Ja, en, dat heb je
en,
wel
eens. Dit boek is door zijn stijl en door de dichtheid waarmee de schrijver op zijn personage zit, is dit een boek wat ik me ga blijven herinneren, denk ik. Dit blijft overeind. Ja.
Het is, dat hebben de twee boeken met elkaar gemeen dus. Hè? Het zijn twee boeken die anders werken dan de gewone boeken die je leest. Dit zijn echt allebei andere boeken. En dat maakt het sterk. En het is natuurlijk ook zo dat het allebei onderwerpen zijn. Dat kolonialisme en die periode na de apartheid. Dat zijn natuurlijk ook periodes die ertoe doen. Dus misschien is het dan ook allemaal wel heftiger wat je meemaakt. En is het daardoor ook interessanter. Dat zou, net zoals jij dat Russische boek altijd zult onthouden, dat dagboek van die man uit de Moskou. Die nu in deze tijd dat schrijft, hè, terwijl het daar oorlog is. Of terwijl de oorlog is begonnen met Oekraïne. Dus dat hebben deze boeken gemeen, vind ik.
Ik zag Erik al een afsluitende gebaren maken naar jouw woord sterk. Dus misschien...
Volgens mij moet jij nu nog een mooie... vindt het wel tijd voor een stichtelijk woord van dominee van Wilgenburg. Is er nog iets wat jij met ons wilt delen, Hans?
Ja.
Zijn er nog...
Een van mijn stokpaardjes is dat de moderne wereld, of de postmoderne wereld, of de digitale wereld waar we in verzeild zijn geraakt, dat we angst zijn aan het ontwikkelen zijn voor verschillen. En dat we, Robert Dijkgraaf heeft nu net voorgesteld dat we geen hoger en lager onderwijs meer mogen zeggen. Hè? Dus ook dat verschil moet worden opgeheven.
Ja, want je mag niet meer hoog opgeleid zijn. Hè? Dat kan
nee, dat, nou ja, dus zeg maar allerlei verschillen worden verdoezeld. En wat ik zo mooi vind aan deze twee boeken, is dat ze de literatuur laten schijnen. Van nee, de literatuur neemt altijd een andere afslag. Literatuur kan je altijd verrassen. En dat is de troost van deze twee boeken.
Halleluja.
De Nieuwe Contrabas Podcast.
Sinds een paar uitzendingen of afleveringen geven we onszelf de ruimte om naast het bespreken van de hoofdboeken, zou ik bijna zeggen, ook aandacht te besteden in verkorte vorm voor boeken die voorbij komen of die we ook gelezen hebben. En Chrétien, jij hebt een...
Ik heb iets gelezen, ja. Een fantastisch boek, mag ik wel zeggen. Ik heb het gekocht bij Nopmaas. Nopmaas heeft een uitgeverij die heet De Korenmaat. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een kleine drukkerij die hij zelf bestiert. Nee, hij maakt, Onder de Korenmaat heet het zelfs. Sorry. Ja, dus daar drukt hij zelf boeken en die verspreidt hij. Soms maakt hij wat grotere boeken. Die laat hij gewoon bij een gewone drukker maken. Want anders is hij 60 jaar bezig met dat ding in lood zetten. Maar goed, hij heeft nu een boek gemaakt dat heet Vastgenageld aan de rand van het niets. Met als ondertitel Herinneringen en opinies van Hanny Michaelis. Ken je Hanny Michaelis?
Geweldige titel,
ja. Hanny Michaelis, dat was natuurlijk een bekende dichteres in onze jeugd. Hè? De ex-vrouw van Gerard Reven, stond ze ook bekend deels. In latere jaren zijn er oorlogsdagboeken verschenen die ze geschreven heeft. En een boek met memoires die ze ook aan Nopmaas gedicteerd had. Vers verleden heet dat. En uit die bandjes heeft hij nog een soort restmateriaal samengesteld. Maar er zijn toch ook nog 300 bladzijden. En daarin schrijft ze dus over kunstenaars die ze gekend heeft. Over haar huwelijk met Gerard Reven. Over haar eigen werk. Het is zeldzaam dat schrijvers heel leuk kunnen praten. Dat weet je, Hans. Dat komt niet veel voor. De meeste schrijvers klinken alsof ze net... Twee hasjigretten hebben gerookt. Hoe heet die dingen? Twee joints hebben gerookt. Zij praat heel mooi. En dan heeft die Nopmaas dat ook nog fantastisch opgeschreven. Het zijn korte hoofdstukjes. Ik heb soms hardop gelachen als ze over Gerard Reven schrijft. Gerard Reven wil zijn was nooit gedaan hebben. Die wil het liefst 3 weken lang een onderbroek aan. Het is allemaal een klein beetje ook smerig allemaal. Maar goed, dat maakt niet uit. hier heb ik een klein voorbeeld. Hè. Dan kunnen mensen, zal ik daarna zeggen waar het boek te krijgen is. Dan kunnen mensen beslissen of ze het wel of niet willen hebben. Daar heeft ze het over Geert van Oorschot, de uitgever, die haar werk uitgaf. Ik heb over Geert van Oorschot niet te klagen gehad. Hij was de ideale uitgever voor mij. Hij nam alles, hij hield nou eenmaal van dat werk. En hij zat er achterheen dat ik wat schreef. Maar ja, dat hielp niet zoveel. Het was toch aardig van hem. Ik had het gevoel dat hij er echt waarde aan hechtte om het uit te geven. Geert wou altijd je vader zijn, met incestueuze bedoelingen bij de vrouwen. Ik vond hem niet zo aantrekkelijk. Hij was morsig. Het was niet het soort man waar ik voor viel. Hij had wel zin in mij, maar ja, in wie had hij geen zin? Ik lachte dat allemaal weg. Dat werkt als een koude douche. Een keer op zijn kantoor zei hij, omdat ik niets van hem moest hebben, ja, ik begrijp het wel. Jij vindt mij natuurlijk een vieze oude man. Waarop ik zei, Geert, als ik met alle mannen naar bed moest die ik geen vieze oude mannen vond, dan had ik dagwerk. Daar was hij tevreden mee. Hij wilde met iedere vrouw die hij uitgaf naar bed, of ze nu 2 of 80 was. Elisabeth Eybers is erin gevlogen. Nou ja, ik weet niet waarom, maar het heeft iets sprankelends zo, hè? Die zinnetjes die zo op je af huppelen. Dat ze dan zegt, Geert, als ik met alle mannen die ik niet moest gevonden, naar bed moest, had ik dagwerk, ja. Nou ja, en zo zit het echt vol met dat soort anekdoten.
Ja, zeg nog even de titel van het boek, want dat vond ik fantastisch.
Ja, Nopmaas, vastgenageld aan de rand van het niets. Herinneringen en opinies van Hanni Michaelis. Uitgegeven door, is het nou onder de Korenmaat of de Korenmaat, dat weet ik niet. Maar als je gaat naar www.nopmaas.nl, dan kun je het boek bestellen. €25 slechts, wordt nog gratis thuis bezorgd ook. Ik heb er echt werkelijk een zeer genoeglijke avond mee beleefd. En ik ga het, weet zeker dat ik het nog een keer ga lezen. Dus,
ja, je bent ook een fan van het werk van Nicolien Misé. Daar doet het me een beetje.
Ja, maar zij heeft iets. Nicolien Misé zit meer vast in haar binnenwereld. Die Michaelis is wat snauweriger. Die is wat snibberiger zo. Dat is weer net een ander type. Ze moet ook van heel veel mensen helemaal niks hebben. Ze vindt ook heel veel schrijvers en mensen. Dan zegt ze ook echt, het is een enorme zak. Zegt ze. Ze is helemaal niet. Ze is helemaal niet. Ze steekt daar ongenoegen niet. Ik zal één klein voorbeeld. Dat zal ik er nog even bij halen. Moment. Dat is ook echt fantastisch. Dan heeft ze het over Rudy Kousbroek. Dat vindt ze dan een soort monkelende intellectueel, zal ik maar zeggen. Maar dan heeft ze het ook over Ethel Portnoy, zijn vrouw. En dan zegt ze, Ethel Portnoy is, was en zal altijd zijn een colere wijf. Ze zag eruit als een orang-oetang met opgekamd haar. Dat soort kwalificaties. Het is natuurlijk heel lelijk om dat te zeggen. Maar je kunt niet zeggen dat het niet origineel is. Hè? Toch? Het is echt fantastisch gezegd, vind ik.
Ja, het klinkt wel als iets waar je veel bladzijden van kan hebben, inderdaad.
Ja, ze strooit dat er zo even tussendoor ook steeds, die kwalificaties. Dan denk je, nou komt er niks en dan paf, dan komt er weer zo'n. Het moet een enorm leuk, welbespraakt iemand zijn geweest.
Ja, en het stel Reven Michaelis moet ook vermaakt
worden. Ja, dat knetterde ook, geloof ik, nogal. De borden vlogen door de kamer, zal ik maar zeggen. Ja. Maar goed.
Ga ik me zetten aan de prozaïsche taak om nog even te herhalen wat we in deze uitzending besproken hebben. Om te beginnen was dat Maria Dermoet met De 10.000 Dingen, heruitgegeven dus. Door uitgeverij Quirido in 2024 en oorspronkelijk gepubliceerd in 1955.
En dan met een nawoord van Ella Haas.
Oh, met een nawoord, ja, heel goed. Vul dat maar even aan. En dan hadden we, heel bijzonder uitgegeven trouwens door, vind ik, een van de meest sympathieke kleinere uitgeverijen in Nederland, Ziri Miri Press. Die geven die boeken echt wonderschoon uit, vind ik. Dus alle credits ook naar de vormgevers. Ik ga ze even noemen. Staan achterin van dit boek. Dat zijn Henrique Olasolo en Christine Ricerto of Ricerte. Die hebben dat dus heel mooi uitgegeven. Het boek is geschreven door François Smith, een Zuid-Afrikaanse auteur. Het heet De Getuigenis. En het is vertaald door Robert Dorsman. En het is uitgekomen in 2024. Nou, zijn we helemaal rond. We hebben dit keer, Chrétien, op een voor ons ongebruikelijk tijdstip de podcast opgenomen. We zijn vroeg altijd een beetje aan het schuiven, ook omdat we het volgens mij erg druk hebben. We zijn dus nu vanochtend om 10:30 begonnen, heel vroeg voor ons doen.
Ja, ja, ja.
Hoe beviel dat, Chrétien?
Ik vind het wel lekker 's ochtends. Dan ben ik nog helemaal vers. Dan heb ik nog echt zin om eens even flink te zeggen wat ik vind van dingen. Dus wat mij betreft kunnen we ook om 9 uur inzetten. Vind je dat te vroeg, Hans? Ben je dan nog niet uit je lieve bedje gekomen?
Nee, ik ben wel ik ben een nachtmens, dus ik sta ook later op. Maar ik vind het idee dat we misschien structureel naar de ochtend gaan, omdat jij dan nog meer in vorm bent, dat vind ik wel. Kunnen we op zijn minst in de groep gooien?
Ja, ik ben echt 's ochtends vroeg al heel erg altijd. Ik hoor daar vaak klachten over, dat ik 's ochtends al meteen aansta. Dus ik sta op, ik doe mijn ogen open en hup, dan begint het. En Oscar Wilde heeft er ooit over gezegd, it is dull people that are brilliant at breakfast. Dus ik ben waarschijnlijk heel saai, zal het zijn. Ja. Nou ja, oké. We zijn er, Hans. We
gaan, 134.
We gaan jouw boek presenteren. Dat is al gepresenteerd als de aflevering online komt.
Ja.
En daar gaan we volgende week heel erg uitgebreid over praten, Hans. Daar gaan we toch van alles over vertellen. Oi, 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 oi. Dus ik ben heel benieuwd. En tot die tijd, lieve mensen, tjoe. Ciao, ciao.
Ja, en vergeet niet te doneren, hè, lieve mensen. Want ons geduld is niet eindeloos.
Wij zijn net als die mensen bij François Smit. Wij moeten het ook. We kunnen niet van de lucht leven en alleen van de religie. We moeten ook iets anders hebben nog. Ja.
Ciao, ciao.
De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast?
Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden supporter worden voor 104 euro en Platinum supporter voor 208 euro per jaar.
En wat krijg je daarvoor terug?
Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur.
En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog.
Nog één keer?
gofundme.denieuwecontrabas.blog.
Hup, hup, hup.
Hup.